Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, goed dat je weer luistert. We gaan weer verder in de serie over Charlie Kirk, CK, Christ is King. En in de afgelopen week heb ik het gehad over hoe christelijk is deze hype nou echt? In hoeverre kunnen we nou zeggen van hey, er is een revival gaande? Van mensen die zich bekeerden tot Jezus in navolging van het leven, sterven en de memorial van Charlie Kirk. Daarna heb ik het gehad over abortus. Heb ik opgeknipt in 2 afleveringen. Eentje over een Bijbelse blik op abortus. Hoe God kijkt naar abortus vanuit 3 punten. Vanuit het woord van God. En die heb ik aangevuld met een extra aflevering afgelopen zondag over waarom ik geloof dat abortus afgoderij is. Een absolute aanrader om te luisteren. Misschien chockerend. Maar ik kreeg het echt op mijn hart om om hierover uit te spreken, omdat ik geloof dat het thema abortus veel groter is, veel geestelijker is dan we vaak denken. Dus luister die ook zeker terug. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je dan zeker op de Bevlogen Leven podcast en stuur ze door naar anderen als je bemoedigd, geïnspireerd en onderwezen bent en gezegend. Vandaag wil ik het gaan hebben over christenen en verkiezingen. Want aan het einde van deze maand gaan we met elkaar weer naar de stembus en dan heb jij als gelovige de mogelijkheid om je stem te laten horen in dit land. Maar dat brengt ons vaak al bij een vraag die heel veel mensen zichzelf stellen en ook elkaar. Van in hoeverre moet ons geloof nou echt zo betrekken in de politiek? Politiek en geloof vermengen, het voelt soms wel een beetje vies, lijkt het wel. Hè? Als we kijken naar Amerika, waarin republikeinen de naam van Jezus gebruiken tijdens hun campagnes. Waarin een heleboel megachurch pastors in een soort prayers collectief zitten voor Donald Trump en hem zegenen, inzegenen en goede woorden over hem uitspreken. Dan lijkt het wel soms of dat mensen daar een beetje huiverig voor zijn. Van ja, wordt de naam van Jezus niet aangehaald bij alles wat los en vast zit? Simpelweg om gewoon het aantal christelijke kiezers te werven. Maar ik geloof dat het heel belangrijk is dat de naam van Jezus in de politiek klinkt. En dat politici zich uitspreken voor christelijke waarden in de naam van Jezus. En liever wel dan niet, toch? He, dus liever wel misschien met een geveinsd hart. Hè, of met een hoe zeg je dat? Liever dat ze het wel doen met het verkeerde hart dan helemaal niet doen. Er zit natuurlijk absoluut een gevaar in dat geveinsde geloof, natuurlijk. Dus we moeten nooit een politici de plek in laten nemen van Jezus Christus. Maar één ding weten we wel zeker. Als iemand zich er openlijk voor uitspreekt om op te komen voor Bijbelse waarden en de Heer Jezus Christus wil dienen, dan zullen ze dat zeker ook achter de schermen willen doen. En als iemand dat niet doet, ja, dan zullen ze het achter de schermen zeker niet doen. Dus liever een politicus die Jezus dient, verkondigt en navolgt, dan iemand die het helemaal niet over heeft. Nogmaals, uit naam van religie kunnen natuurlijk een heleboel verkeerde dingen gebeuren, dus je moet waakzaam zijn. Daar heb ik het 2 weken geleden ook over gehad. Maar zullen we altijd moeten kijken van ja, welke God dient een politicus nou of wil hij dienen? En in hoeverre kunnen we onze stem daaraan verbinden? Want ondertussen klinkt het evangelie, lijkt het wel of het evangelie soms harder klinkt in de politiek, in de Tweede Kamer of in de White House, of daar meer gesproken wordt over het evangelie dan in de kerk zelf. En ondertussen durven we in de kerk al niet meer te praten over de politiek. En ik geloof niet, een pastor is geen politicus, dus hij moet zich ook niet daarin mengen. Maar hij moet zich wel uitspreken over hoe mensen om moeten gaan met hun stemgedrag wanneer ze die verantwoordelijkheid hebben in een democratie zoals in Nederland. Want deze wereld is natuurlijk een natuurlijke wereld, waar we met natuurlijke ogen naar kijken. Maar er speelt zich ook een geestelijke wereld af. Dus achter al die politieke partijen en standpunten zie je dat er ook gewoon een geestelijke macht is. En hoe je het went ook of keert, een antichristelijke macht is een geestelijke macht. Dus ja, het is heel bepalend welke rol geloof heeft in de politiek. En ik geloof dat we soms te bang zijn geworden om ons uit te spreken, om op te staan als christenen en onze stem te laten gelden. Het lijkt wel dat wij soms terughoudend zijn onder de noemer van ja, het gaat toch wel zoals het gaat en God heeft alles in zijn macht. Nee, God heeft jouw autoriteit gegeven omdat je in een land woont waar een democratie is, om op te kunnen staan en je uit te kunnen spreken. En als wij het niet doen, dan doet de wereld het. Die gaat nog steeds door. Het lijkt wel of dat wij te bang zijn om uit te spreken, terwijl moslims en woke mensen het ondertussen keihard doen, met als gevolg dat wetten veranderen en uiteindelijk ook een volk verandert. Nou, jij en ik, wij zijn het zout van de aarde. Wij hebben een conserverende werking. Dat betekent waar wij zijn, daar houden we dingen op een goede manier in stand. Daar maken we een verschil. Dus ja, we moeten zeker ons geloof betrekken in de politiek en dus ook in de verkiezingen. Spreuken 14 vers 34 zegt: gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek voor de natie. Met andere woorden, waar recht en gerechtigheid plaatsvindt, wordt een volk verhoogd. Maar waar zonde de ruimte krijgt, geeft het een schandvlek op een natie. Dus dit is gewoon de Bijbel. Dus de keuzes die de regering maakt, hebben invloed op de gezondheid van het volk. Waar gerechtigheid plaatsvindt en nagejaagd wordt door Bijbelse wetten, of wetten die vanuit de Bijbel gefundeerd zijn, daar wordt een volk verhoogd. Maar waar zonde de kans krijgt om te tieren en rond te gaan, brengt het een schandvlek op een natie. Dus laten wij dan gerechtigheid zegevieren, of laten we zonde toe? En dan gaat het niet over topics die gaan over wat ik wel of niet fijn vind, maar dan gaat het over topics, onderwerpen in de politiek, die gaan uiteindelijk over wat is nou recht en gerechtigheid. Kijk, wij dienen God. En als wij dat doen en de regering doet het, heeft dat een positief effect op een natie. En elke grote westerse natie, Europa, Amerika, heeft zijn oorsprong in christelijke en bijbelse waarden. En daarom functioneren christelijke maatschappijen functioneren ook goed. In een uitsluitend geval moet je je geloof niet betrekken in de politiek. En dat is als het gaat ten koste van het getuigenis van Jezus. Stel dat er een antichrist komt en je moet de naam van Jezus verloochenen en je moet de antichrist aanbidden, of je mag de naam van Jezus niet meer belijden, of er worden dingen van je verwacht die indruisen tegen de voorschriften van God, dan is burgerlijke ongehoorzaamheid, om het zo te zeggen, in die zin ook geoorloofd. In Handelingen 5 vers 29 zegt Petrus: antwoorden aan de schriftgeleerden, want die zeggen tegen hen: je mag niet meer de naam van Jezus verkondigen. En dan zegt Petrus: maar wie zal ik gehoorzamen? Ik zal God gehoorzamen en niet de mens. Want God staat boven de mens en staat ook boven autoriteit. Dus wanneer de regering je dwingt om antichristelijke keuzes te maken, bijvoorbeeld omdat je zijn naam niet meer mag belijden, moet je je daar niet achter scharen. Maar zolang als dat je daar invloed in hebt, moet je die stem gebruiken. En ik heb goed nieuws voor je. Als jij ouder bent dan 18 in dit land, dan heb je invloed. Je hebt namelijk het recht om te stemmen op een politieke partij die de waarden die jij hebt aanhangt en cultiveert in de wetten en in het beleid wat ze voeren. Het grote voordeel is dat we dus in een democratie leven, in een land waar je dus echt invloed hebt. En ik geloof dat als iedereen daar proactief in is, dan heeft dat ook invloed. Stel dat heel de wereld proactief is in het uitbrengen van zijn stem. Moslims, woke, mensen die niet in God geloven. Maar christenen doen het niet, dan is er sowieso een achteruitgang. Dus we doen wat we kunnen en we laten onze stem als christenen horen. En dan heeft het zeker te weten invloed. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Nou, moet je dan als christen stemmen? Ja, dat antwoord lijkt me logisch. Ja, als het zout zijn smaak verliest, waar dient het nog toe? We hebben een conserverende werking in deze wereld. En ik zelf ook heb me ervan moeten bekeren dat ik te vaak dacht: hoeveel invloed heb ik nou echt? En vaak denken we, weet je, het gaat toch wel zoals het gaat. Die ene stem die ik uitbreng, die heeft geen invloed. Maar er zijn niet heel veel mensen nodig om een grotere groep een mening toebedeeld te krijgen. Dus als er een aantal mensen zijn en die beginnen zich uit te spreken over de politiek, dan zal je ook zien dat er meer mensen bijkomen die zich daarbij aansluiten. En met elkaar kunnen we dan absoluut de samenleving veranderen. Daar ben ik van overtuigd. Dus meer dan ooit, juist in een tijd waarin een heleboel onderwerpen waarin een heleboel onderwerpen spelen die schuren tegen de Bijbelse waarden, zijn wij bedoeld om op te staan en ons uit te spreken. Nou, in de laatste paar minuten wil ik het nog hebben over: waar moet je dan op stemmen? Wat moet je nou stemmen als je een christen bent? Nou, ik geloof in eerste instantie verbind je aan alles wat in lijn is met Gods woord en Gods voorschriften. Goede vriend van me, Bernard Oudhoff, heeft ook een prachtige podcast opgenomen over dit onderwerp. Dat is een absolute aanrader, staat op YouTube. Jubilee over wat moeten christenen stemmen. Een mooi uurtje. Ik heb hem niet helemaal doorgekeken, maar ik geloof dat hij ook echt tot zegen zal zijn. Verbind je aan alles wat in lijn is met Gods woord. Ik denk dat ik geen Spaans spreek als ik zeg dat abortus, de hele woke-indoctrinatie in het onderwijs, euthanasie en het anti-Israël beleid geen Bijbelse gronden hebben. En God ook niet eren in zijn geboden en voorschriften. Net zoals het een belangrijke waarde is dat we omzien naar de onderdrukte. Dat we goed zorgen voor onze medemens. En wat ik wel heb gemerkt, als het gaat om de politiek, dan zijn bepaalde standpunten ook verduisterd. En bepaalde goede standpunten zijn verduisterd. Met een, of een paar slechte uitwerkingen zijn verduisterd als goede standpunten. En dus laat je niet verleiden door rare tegenstellingen. Kijk, sommige standpunten lijken goed, maar gaan vaak ten koste van andere goede standpunten. Waar ik me telkens weer over blijf verbazen is dat er zo'n beweging is die zegt Queers for Palestine. Mensen uit de LHBTQI-community die pro-Palestina zijn. Ja, sorry, Hamas gooit juist die groep mensen van gebouwen af. Hamas, de Sharia law, gelooft dat je dat soort mensen mag stenigen en van gebouwen af mag gooien. Als je zegt Queers for Palestine, dan zeg je net zoiets als kippen voor KFC. Het maakt helemaal geen sens. Het slaat nergens op. Je kan dus een goed ideaal hebben, maar met een totaal verkeerde uitwerking of een verkeerd gevolg. Dus pro-Palestine betekent in de praktijk nou eenmaal anti-Israël. Dus laat me duidelijk zijn, we gaan het hier nog een keer over hebben. Over een paar weken, over hoe moet je kijken tegen Israël en Palestina en zo. Maar als je pro-Palestina stemt, dan stem je in de praktijk ook nou eenmaal anti-Israël. Dus dat is belangrijk om je dat te realiseren, dat waar je voor bent soms ook een verschrikkelijke aanval is, waar je ook op een ander gebied op voor bent. Daarom moet je ook niet alleen kijken naar het verkiezingsprogramma van partijen, maar moet je ook kijken naar hoe ze hebben gestemd. En dat is echt essentieel. Want hoe ze stemmen in moties en wetten bepaalt hoe ze echt aankijken, als het erop aankomt, tegen bepaalde onderwerpen aan. Dus een partij die kan pro-life zijn bijvoorbeeld, om het maar even zo te zeggen, en ze kunnen dat in hun verkiezingsprogramma hebben staan, maar als ze ondertussen tegen moties stemmen die voorkomen dat abortus een mensenrecht wordt, dus die dat voorkomen, als ze daar dan tegenstemmen, hoe pro-life zijn ze dan echt? Dus kijk kritisch niet alleen naar het verkiezingsprogramma, maar ook hoe ze hebben gestemd in een heleboel moties rondom, en ik noem maar gewoon een paar thema's waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. Thema's als Israël, abortus, LHBTQI, dat zijn momenteel grote thema's in Nederland. En hoe wij stemmen is heel bepalend voor hoe de regering om zal gaan met deze standpunten. Dus ik wil je aanraden om niet op partijen te stemmen die echt antichristelijke kernwaarden hebben, die radicaal voor abortus zijn, die de hele LHBTQI-agenda echt willen uitrollen in heel Nederland, die verschrikkelijk pro-Palestijn zijn en verschrikkelijk anti-Israël. Stem er niet op, want ze zijn niet in lijn met de dingen van God. Denk aan partijen als Denk of D66. Ik kan er natuurlijk nog veel meer noemen, maar ik hoop dat je begrijpt waar ik op doel. Stem op partijen die natuurlijk de Heer willen dienen. Stem op partijen die Jezus als de hoogste autoriteit van hun leven hebben staan. Denk aan partijen als de SGP of de CU. Er zijn ook partijen die heel veel christelijke waarden verdedigen, maar geen christelijke identiteit hebben. En dus daar is het heel belangrijk van, oké, de waarden die ze beogen, beogen die ook het totaal van Gods wil voor de mens en voor een natie? Of sluiten ze alleen maar aan op een bepaalde mening die ik heb? Kijk niet naar wat je fijn vindt of voelt, maar kijk naar hoe de Bijbel spreekt over deze standpunten. Dus, moeten we ons geloof nou echt zo betrekken in de politiek? Ja, we hebben een stem en die moeten we laten horen. En als wij het niet doen, dan doet de wereld het. En als wij gerechtigheid brengen, Spreuken 14 vers 34... gerechtigheid verhoogt een volk. Als wij onze stem uitspreken voor gerechtigheid, dan brengt dat zegen over het land waarin we leven. Maar als we zonde toelaten, dan is dat een schandvlek voor de natie. Gaat de natie erop achteruit. Dus De keuzes die wij maken hebben invloed op de regering. En die heeft invloed op het welzijn van het volk. Laten wij dan recht en gerechtigheid brengen. Nou, waar moet je dan op stemmen? Zoals ik net al zei. Verbind je aan alles wat in lijn is met Gods woord. Ik denk dat er onderaan de streep altijd een marge is waarin je misschien niet helemaal kan scharen achter een bepaalde partij. Maar maak die afweging. Hoe bijbels, hoe belangrijk zijn de waarden die zij verdedigen? Hoe belangrijk zijn die voor deze partij? Hebben zij een christelijke identiteit geankerd, verankerd in het woord van God en in de autoriteit van Jezus? Laat je niet verleiden door rare tegenstellingen. Let niet alleen op goede standpunten, maar ook op hoe die standpunten een uitwerking hebben in hun beleid. Als partijen zeggen we zijn pro-Palestijn, dan is het mooi dat er mensen zijn die opkomen voor een natie of een plek waar een heleboel mensen verschrikkelijk leven op dit moment. Maar het kan ook in de praktijk betekenen dat ze anti-Israël zijn. En het is verschrikkelijk om als natie anti-Israël te zijn. Want de Bijbel is er heel duidelijk over. Dat als wij tegen het volk van God zijn, dan is God tegen ons. Dus kijk daarna. Let erop hoe die standpunten ook een uitwerking hebben. Kijk niet alleen naar het verkiezingsbeleid, naar de plannen die ze hebben, maar kijk ook naar hoe ze hebben gestemd in moties. Want dat bepaalt hoe ze echt denken over een heleboel dingen. En als allerlaatste wil ik je deze tip geven. Laat je stem horen. Ga naar die stembus toe. Neem je paspoort mee. Neem je stembrief mee. En ga het gewoon doen. Laat je stem horen. En laten we samen bidden dat dit land een regering krijgt die de Heer wil dienen. En die op basis daarvan de juiste keuzes maakt en de juiste wetten invoert.
Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.